druivenmelkers. Jan en Ties stonden al een hele morgen in de lucht te turen. Wat denkt u, Ties? Zei Jan. Zullen ze vroeg komen vandaag? Samen hadden ze, net als een del andere duivenmelkers van Duivenclub het Tweede Kaan, zaterdagsmergens hun postduifjes ingekurfd. Heel secuur hadden ze gekeken welke duiven het vertrouwen kregen om op reis te gaan en te proberen als snelste weer thuis te komen. Welke doffers of duvinnen leken in topconditie? Ze gingen nog eens één voor één door de hand. De uurtjes en de vleugels werden met het oog van de liefhebber aan een lijst onderzoek onderworpen. 7 toppers werden liefdevol en met veel vertrouwen in de duivenmaand gezet. De maand achter op de fiets en op naar het duivenlokaal. Door kregen de duiven zorgvuldig een gummiringske een pootje geschoven. Dat gebeurde met een even simpel als doeltreffend apparaatje, zodat de duifjes er geen last van hadden en ook zeker niks van voelden. De nummers werden samen met het eigen nummer van de duif nauwkeurig genoteerd. Alles moest eerlijk verlopen, zodat er later geen kloterij over kon ontstaan. Daarna gingen doffers en duvinnen, gescheiden van elkaar, dus geen gedoei onderweg, in grote maanden. Die maanden werden opgehaald door een grote vrachtwagen van de NPO, dat is de Nederlandse Postduivenorganisatie. En die reden ermee naar het zuiden. Deze keer ging de reis naar Frankrijk en wel naar Châteauroux. Oftewel naar Châteauroux, zoals Ties dat altijd op zijn beste Frans noemde. En dat was hemelsbreed maar liefst 613 kilometer van huis. De poolbrief was ingevuld en ze hadden allebei 2 dubbeltjes gepoeld op hun favoriete postduif. En hoopte natuurlijk dat die 2 dubbeltjes een paar kwartjes zouden worden. Of, als alles, maar dan ook echt alles mis zou zitten, zat er misschien wel een auto in. Maar och, ze hadden allebei geen rijbewijs, dus wat moesten ze er eigenlijk ook met? Nooit inkurven, deden ze weer samen op huis aan. Op zaterdagavond vond de volgende noodzakelijke activiteit plaats. Het klok afslaan. Dan werden alle klokken gelijk gezet met de moederklok, zodat ze allemaal precies dezelfde tijd hadden. Tegelijk met de radioklok van 8 uur weer er afgeslagen. Een draai aan de sleutel drukte de tijd af op het papieren rulletje in de klok van iedere liefhebber. Nou kon het spelletje pas echt beginnen en was het waagde op de duiven op de zondagmorgen. Ze sliepen allebei onrustig die nacht. En Jan dromde dat zien een blauwe doffer hier op de klep zou vallen als de zwarte duvin van Ties. Mine zwarte, zoals Ties haar altijd liefkozend noemde. Eindelijk brok de zondagmorgen aan. Meteen weer de radio aangezet om te luisteren naar de duivenberichten. Door weer verteld welke duiven waar gelost waren en vooral hoe het weer was en hoe de wind stond. Dat was belangrijk. Bij kooiweer werden ze niet gelost en zou de veiligheid van de beestjes in gevaar brengen en toch was het niet onbegonnen. Toch kwam de verlossende zin uit de radio en die klonk Jan en Ties als muziek in de oren. De duiven van de NPO Oost-Brabant zijn bij goed weer en een matige zuid-zuidoostenwind gelost om 5:12. Allebei liepen ze vers naar buiten om te kijken hoe het weer hier was. Aan weerskanten van de heg stonden ze samen te rekrooien hoe laat de duiven er ongeveer kosten zien. Rond 1:00, meende Ties. Nou, met deze wind op de start, misschien nog wel een stief kwartierke hier, dacht Jan. Tegen een tijd dat het wel eens kon gaan gebeuren, werd er een keukenstoel gevat en achterstevoren zittend op die stoel werd de lucht in zuidelijke richting in de gaten gehaald. Daar komt er een, riep Jan van de andere kant van de heg. Jommer, die duif kwam niet bij een van hun 2. Die veld bij 0 op de kui, werd er van achter de heg bij Ties geroepen. Onder het waagte in het lentezonneke soesde Ties af en toe een beetje weg. En hij droomde, als een Hollandse Jules Verne, dat het waagte op en het klokken van duiven helemaal automatisch zou gaan. Niet wetend dat jaren later de computer ook de duivenspoort binnen zou sluipen en alles volledig geautomatiseerd, precies volgens zijn droom, zou verlopen. Ties schrok wakker toen hij Jan triomfantelijk hoorde schrissen dat zijn blauwe doffer op de klep gevallen was. Nou moest die duif nog het hok inlopen, zodat Jan het gummi ringske af kon doen. Dat ringske moest in een koperen buske. Dat ging in de klok en door aan de sleutel op de klok te draaien, kwam er een afdruk op het papieren ralleke te staan en kostte precies zien hoe laat die duif geklokt was. Doch kwam ook de uitdrukking, hoe laat had hij gedraaid, vanaf. Druk telefoonverkeer gaf informatie over hoe laat en waar al duiven geklokt waren. Na een paar uur waren de meeste duiven weer thuis en werd er via de telefoon afgesproken hoe laat het klok uithalen zou zijn. Dan werd er aan de hand van de afdrukken op de papieren rulletjes uit de klokken bekeken hoe de duiven het had gedaan en kost een uitslag opgemaakt werden. Daarna werd er nog een pilsje gevat op die een uitslag en werd er uitgekeken naar de volgende week. Bij het eerste pilsje had Jan een ingetogen binnenpretje, want zijn blauwe doffer was, zoals hij gedroomd had, toch net iets eer thuis gekomen als Ties zijn zwarte duvin. Hun duifjes hadden het niet kwijt gedaan. Ze waren niet het eerste, maar ook lang niet het laatste. Volgende week beter, zei Ties. Dan gaan ze naar Po. Dat is een heel stuk weer, mende Jan, wel 1000 kilometer. Op zo'n lange vlucht had mijn zwarte duvin de langste oeien, zei Ties. En het klonk alsof hij het zelf geloofde.